Dames en heren, ik heb de indruk dat we aanwezig zijn. En degene die niet aanwezig is, die komt nog. Of niet. Hartelijk welkom. Speciaal woord van welkom aan de heer Grijthuizen van Weert Lokaal. Welkom in ons midden. We hopen op een zeer positieve bijdrage van u. En we verwachten dat ook als niet anders. Welkom. We hebben afmeldingen van mevrouw Verhees van Weert Lokaal, meneer Hoebe van Weert Lokaal, de heer Heesakkers van het CDA, de heer Goubert van fractie Weert Lokaal en mevrouw Engelen staat niet op mijn lijstje, maar die zal vanavond ook niet verschijnen. Gaan we over naar het spreekrecht. Er zijn geen aanmeldingen en ik zie ook niemand. Dus we gaan over naar het vaststellen van de agenda. Wie over dit onderwerp? Niemand? Dan gaan we door naar punt 4. Vaststellen van de advieslijst openbare vergaderingen, raadscommissie, middelen en bestuur. De datum 10 december 2019. Ik zag geen wijzigingen binnenkomen. Die komen er ook nu niet. Dan gaan we naar agenda punt 5, ter kennisname. De toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 18 december 2019. Niemand. Voortgangsrapportagingen, toezeggingen en overzicht aangenomen moties. Mevrouw Marichal.
Dank u wel, voorzitter. Even een vraag over de evaluatie van de kermis. Toegezegd is dat die voor de carnaval zou komen. Staat die toezegging nog?
Ik zal hem uitzetten.
Die toezegging staat nog steeds, ja.
Voldoende beantwoord? Prima. Nog iemand? Dan gaan we naar de beleidskalender. Niemand? Kennis nemen, punt 6, van de lijst van aan de raad gerichte brieven. Ook niemand? Dan gaan we naar punt 7, opvang asielzoekers van Horne kazerne. Ook dat is niet aan de orde. De rondvraag. Ik wijs erop dat ik een notitie maak van degene die zich aanmelden voor de rondvraag. Meneer Wekers, u bent de eerste. En de enige. Mag beginnen hoor.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wacht op het startschot van de voorzitter. Dus, ik heb eigenlijk voor wethouder Geelen nog een vraag. Die heeft eigenlijk ook een beetje betrekking op datgene wat in de commissie Samenleving en Inwoners is gezegd. En het gaat namelijk over de communicatie vanuit de gemeente via Weert Magazine. De wethouder heeft toen aangegeven dat er een onderzoek was gedaan, een breed onderzoek naar datgene wat men wenste over die communicatie van de mededelingen vanuit de gemeente. Mijn vraag was, zou de raad daar een afschrift van kunnen krijgen van dat onderzoek? Of wilt u afwachten totdat alles geëvalueerd is? Dat was mijn vraag.
Mevrouw Gele.
Zoals ik dinsdag in de commissie heb aangegeven, komen wij ook zo snel mogelijk daarmee juist terug naar uw raad. Dus het wordt op dit moment geanalyseerd. Ik hoor daar volgende week meer over en dan informeren we u daarover.
Voldoende? Prima. Gaan we over naar punt 9. Regionaal politiebeleidsplan 2020-2023 van de eenheid Limburg. Het voorstel is kennis nemen van het concept regionaal politiebeleidsplan 2020-2023 van de eenheid Limburg, wensen en bedenkingen in te dienen in zaken het interne werklastonderzoek binnen de eenheid Limburg kenbaar maken. Wie wil daarover iets kwijt? Mevrouw van den Berg.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de VVD heeft hier eigenlijk geen vragen of opmerkingen over. Alleen dat het een mooi beleidsplan is. En dat we natuurlijk de politie, gelet zeker op de menskracht, heel veel succes wensen. Want we weten dat er mensen tekort zijn. Of in ieder geval krap zitten. In zaak het voorstel van het college, wat voor betreft het interne werklastonderzoek, om dat niet te houden en gezamenlijk op te trekken richting Den Haag, daar staan we helemaal achter. Misschien niet direct een vraag, voorzitter, maar wel een kleine toelichting.
Mevrouw Beenders.
Dank u wel, voorzitter. Ja, kijk, op zich is dit prima wat hier voor ligt en wij staan er ook achter, maar als we het dan hebben over de werklasten en we hebben het over de BUMA-gelden die tijdelijk zijn, zouden we toch moeten kijken naar een structurele oplossing. En dan zal er zowel in de kwantiteit als in de kwaliteit, daar zullen dus financiën voor terecht moeten komen ergens. En wij vinden dat het heel goed is dat de regioburgemeesters zich daarvoor inzetten. En om het structurele tekort wat er uiteindelijk is aan agenten, om dat opgelost te krijgen. En in de brief die bijgevoegd is, de wensen en bedenkingen, daar hebben we iets moeite met de taal die gebezigd wordt, omdat het meer de spreektaal is dan de schrijftaal. Dus daar hadden we graag een aanpassing in, waarin dit wat duidelijker wordt aangegeven, wat wij net verwoord hebben. Want ja, goed, wij snappen wat hier bedoeld wordt, maar we zouden het graag iets anders geformuleerd hebben. Dat is de enige opmerking.
Meneer Stals.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is al iets gras van mijn voeten weggemaaid. Dat is niet erg, dus ik zal niet, in ieder geval de punten nog behandelen die nog niet besproken zijn. Daar ligt inderdaad een stuk voor met een conceptreactie van het college van wensen en bedenkingen. Wat mij niet duidelijk is, is aan de ene kant doet de gemeente Weert en onze vertegenwoordiger daar samen met de burgemeester maken afspraken. Ik lees in een stuk dat de afspraak is gemaakt dat het interne werklastonderzoek er komt. En nu zie ik dat het college, tenminste zo voel ik dat, de raad gebruikt als breekijzer om iets te doen wat daar niet is afgesproken. Dus ik had er heel graag voor toelichting op gehad van waarom wij afwijken van de afspraak die de burgemeesters daar onderling hebben gemaakt. Meer vragen. Dan spreekt het college over armoede in de brief. Kunt u toelichten waarom dat armoede is? En als het dan armoede is, in de zin zoals ik het interpreteer, maar ik wacht graag de uitleg af. Waarom is het dan juist niet goed om wel een werklastonderzoek te doen om dan, en de feiten te verzamelen, zodat we in ieder geval minutie hebben om extra capaciteit te gaan krijgen? En dan op het beleidsplan staat op elke pagina in grote letters de tekst concept. Wat betekent dat eigenlijk? Krijgen wij gewoon een conceptstuk of betekent dat het nog niet vastgesteld is en dat er na een nieuw stuk komt en dat nog een keer voor komt te liggen? Ja, dat was het voor nu. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Smolenaars.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk kunnen we ons aansluiten bij wat de VVD zojuist gezegd heeft. We hebben verder nog één vraag. Er is een aantal weken geleden is er een landelijke discussie geweest omtrent steekwapens. We hebben ook een vervelend incident gehad hier binnen het huis. En wij vroegen ons eigenlijk af, wat vindt de portefeuillehouder van het verbod op steekwapens?
Mevrouw Kaderen.
Ja, voorzitter. Ik ga niet in herhaling vallen. Waar ik wel in herhaling ben gevallen is een zin die in het raadsvoorstel staat ten aanzien van de wensen en bedenkingen. Ik heb toch echt de zin 6 keer moeten lezen en hij luidt als volgt. Het is ongewenst om veel geld uit te geven naar de verdeling van de armoede binnen de basisteams in Limburg. Het zou beter zijn om gezamenlijk als regio Limburg richting Den Haag op te treden om meer agenten voor de eenheid Limburg te verkrijgen. En ik dacht, wat bedoelen we nou? Wat gaan we nou doen? En na 6 keer lezen ben je er wel min of meer uit. Als je nog ergens wat punten en commas zet en de rest ook leest. Maar kan de portefeuillehouder gewoon in Jip en Janneke taal uitleggen wat hier nou precies de bedoeling van is?
Nog iemand? Niemand? Dan geven we het woord aan de portefeuillehouder.
Ja, dankjewel, voorzitter. Mevrouw Duisters is overigens niet aanwezig. Die had schriftelijke vragen gesteld, die zal ik nog schriftelijk beantwoorden. Dat ging overigens over een ander onderwerp binnen het beleidsplan. En ik vraag aan de griffier of ze die dan ook maar langs de commissie stuurt, zodat ze allemaal ook dezelfde vragen en dezelfde antwoorden hebben van mevrouw Duisters. Daar doen we haar in ieder geval ook recht mee. Ja, dan even naar de algemene tendens van de op- en aanmerkingen rondom dit beleidsplan. En die komen dan uiteindelijk samen op pagina 1 onderaan het voorstel van het college om toch wensen en bedenkingen in te dienen. Even over de procedure. De heer Stals vraagt daarna. Het is inderdaad het concept, want we gaan langs alle gemeenteraden en die moeten er allemaal iets van vinden. En dan worden er met een aantal op- en aanmerkingen die ingepast kunnen worden, die worden dan ingepast. En wat niet ingepast kan worden, wordt niet ingepast. Dat ligt dan ook weer natuurlijk aan die bijeenkomst van die 31 burgemeesters, want er zijn 31 gemeentes in Limburg. En dan zou het raar zijn dat we dus nu al een vastgesteld beleidsplan hebben en dat we dat dan nu gaan vragen of in te ervan en vervolgens daar niks meer mee kunnen doen. Dus ik ga, als de raad instemt met deze wens en bedenking, daarmee terug naar het RBO, zo heet dat, het regionaal bestuurlijk overleg. En dan voel ik me gesterkt met de wens en bedenking vanuit de gemeenteraad en ik hoop daarmee dan ook dat ook andere burgemeesters zich daarbij aansluiten. Dat is eigenlijk de procedure. Waarom, dat was ook eigenlijk een vraag van de heer Stals, en misschien ook wel van de anderen, waarom dus nu, want het lijkt erop dat we afspraken gemaakt hebben binnen het RBO, en dan is het een beetje morst naar de maaltijd. De situatie is eigenlijk als volgt. Vorig jaar, in het begin, voor de zomer, hadden we een bijeenkomst en toen kwam met name door de burgemeesters vanuit Noord-Limburg het verzoek om binnen de basiseenheden in Limburg te gaan kijken naar de sterkte, naar de werkdruk, naar de werklast. Omdat die van mening waren dat de basiseenheden in Noord-Limburg, dus rondom Venlo, Pelemaas, noemt u maar op, dat die onevenredig meer last hadden van de armoede, want dat woord werd dan ook zo gebruikt, dan de andere basisteams. Ja, en wat krijg je dan? Dat de burgemeester die een outletcentrum heeft, opkomt voor haar basisteam. De burgemeester die een AZC heeft, opkomt voor zijn basisteam. De burgemeester die een betaald voetbalorganisatie heeft, opkomt voor het basisteam van Kerkraan. Nou, zo weten we wel hoe dat ongeveer gaat. En uiteindelijk kwamen we tot de conclusie toen, ja, dat heeft eigenlijk geen zin. We hebben allemaal mensen tekort. In alle basisteams zijn mensen tekort. In het ene team zijn er 7 tekort, in het andere team 5, in het volgende 6. Daar is er een wat ouder team en daar is een wat jonger team. Dan heb je het over de werklast, hè. Wat kun je wel of wat kun je niet. En toen, mede dankzij onder andere de burgemeester van Heerlen, de burgemeester van Roermond en de burgemeester van Weert, hebben toen gezegd, laten we dat nu niet doen, want zo'n onderzoek brengt onrust onder de agenten teweeg. Want als je een onderzoek doet, dan betekent ook dat je iets met de conclusies moet doen natuurlijk, hè. Als je tenminste onderling dan weer gaat herverdelen of zou willen gaan herverdelen. Dus jij hebt er min 7, wij hebben er min 5. Weet je wat, dan krijg je er eentje van mij, dan heb ik er min 6 en jij ook min 6. Dus toen hebben we dus eigenlijk afgesproken, dat gaan we niet doen. Want we komen tot de conclusie dat er in Limburg gewoon structureel agenten te weinig zijn. En laten we nou de krachten bundelen richting Den Haag. En daar uitleggen dat we structureel agenten tekort komen op basis van de cijfers, op basis van de feiten, op basis van de criminele cijfers, et cetera, et cetera. En ook politieke druk uitoefenen in Den Haag. In plaats van hier in Limburg met elkaar de strijd aan te gaan wie de meeste tekorten heeft. Want daar kwam het eigenlijk op neer. Wie de grootste armoede heeft. Vandaar dat woord armoede. Wat schetst mijn verbazing dat toen na de zomervakantie hadden we weer, want één keer per kwartaal hebben we zo'n RBO. En toen hadden de burgemeesters van Noord-Limburg een lobby uitgevoerd, blijkbaar bij onze voorzitter, dat is mevrouw Pen. En toen hebben we weer een RBO gehad, die verslagen kunt u allemaal lezen en die heb ik ook allemaal toegestuurd. Hè? Dan kunt u de discussie ook allemaal volgen en ook mijn opstelling daarin. En toen hebben we weer een uur wel gediscussieerd en toen bleek in één keer dat de... Nog even terug naar voor de zomer. Toen heb ik het voorstel gedaan, laten we nou afspreken dat de baas van de politie in Limburg, mevrouw Schäfer, de korpsleider, samen met de directeuren van de basis, de teamchefs van de basisteams, kijkt waar het probleem zich voordoet en dat die in collegialiteit dat oplossen. En dat wij als burgemeesters daarvan afblijven. In de dagelijkse leiding. Dus als er op het moment dat er een probleem is in Roermond, dan gaan we naar Roermond toe. Is er een probleem in Venray, dan gaan we naar Venray toe. Ik heb toen dat vertrouwen in die korpsleiding zo uitgesproken en dan kreeg ik steun van een aantal collega's. En toen ging dat werklastonderzoek voor de zomervakantie, werd een streep doorgezet. Na de zomervakantie, in de zomervakantie is er iets gebeurd. Na de zomervakantie opnieuw een discussie. En toen bleek in een keer dat ze toch een werklastonderzoek gingen doen. Wat vreselijk veel geld kost overigens. Wat voor de helft gesubsidieerd wordt door de provincie. Vraag ik me ook af, ja, hoe is de godsnaam mogelijk? Waarom zou de provincie dat willen, überhaupt willen subsidiëren? Maar goed, het is nu helemaal zo. En toen hebben we daar, ik samen met Emil Roemer, onze droefenis over uitgesproken dat we eigenlijk een democratisch besluit hadden genomen. En dat er daarna weer op terug werd gekomen. Toen was de meerderheid van die 31 burgemeesters toch maar voor dat onderzoek te doen. Dus toen hebben we daarvan gezegd, van, ja, dan moet het dan toch maar. Want ja, je moet je neerleggen bij de meerderheid natuurlijk. Zo hoort dat in een goede democratie. En toen hebben we nog wel gezegd, er komt nog een beleidsplan. Dan kunt u daar nog uw op- of aanmerkingen in maken. En dat ligt nu voor. En daarom heb ik ook zo in het college gedeeld. Wij willen nog steeds dat signaal afgeven dat het onderling verdelen van de armoede heeft geen zin. Dan veroorzaak je onrust bij de agenten, bij de politiemannen en vrouwen. Je veroorzaakt, het kost een hoop geld en het levert niets op, want je weet dat je mensen tekort komt. En geef nou het vertrouwen aan die leiding van die politie, want die weten wat er speelt. En blijf er met de burgemeesters af en af. En zorg dat die mensen in collegialiteit elkaar het probleem tackelen. Dat hebben we zo in deze wens en bedenking uitgeschreven. Ja, en u kunt ervan vinden wat u vindt. Het woord armoede is misschien niet het juiste woord. Het is overigens wel het woord wat zo in dat RBO aan de orde is geweest. Hoor. Dus dat woord heb ik niet, is geen straattaal van mijzelf. Ik vind het een fantastisch woord. En het ligt, geeft precies aan wat er aan de hand is eigenlijk. Want we kunnen er alweer fantastisch omschrijven. In mooie diplomatieke ambtelijke taal. Maar hier staat precies wat er aan de hand is. Het is ongewenst om veel geld uit te geven naar de verdeling van de armoede binnen de basisteams. Daar zou je dan een punt inderdaad achter kunnen zetten. En het zou beter zijn dat wij als burgemeesters gezamenlijk, dat voorstel heb ik ook al een keer gedaan, laten we nou eens een bus pakken en die 31 burgemeesters een keer naar Den Haag gaan, naar de commissie veiligheid van de minister, om daar als 31 burgemeesters van alle pluimage en van alle partijen aan te geven, ja, beste minister, dit gaat zo niet langer meer. Nou, de bus is wel geregeld, maar hij is nog niet vol. Nou, en ja, dit hebben we zo gedeeld ook in het college. Wij willen toch eigenlijk dit signaal op deze manier afgeven. Want ja, als ik dat als burgemeester roep, als vertegenwoordiger van de gemeente weet, dat heb ik overigens ook met mijn collega's afgesproken die het met mij eens zijn. Ik weet niet hoe de zienswijze van die collega's overigens komen. Is het, want dat is eigenlijk ook wel een punt, hè. Is het, moest het naar de maaltijd, want dat onderzoek loopt inmiddels. Ja, het zou kunnen, maar ja. Dan moet je eigenlijk nooit meer niks meer zeggen in een vergadering. Als je op principiële basis, principieel niet, maar als je echt op basis van argumenten een besluit hebt genomen wat vervolgens teruggedraaid wordt, waar niemand iets van begrijpt en wat heel veel onrust veroorzaakt. Dus het zou mij in ieder geval als woordvoerder van de gemeente Weert in dat overleg met de politie en met mijn collega's steunen, dat ook de gemeente Weert als gemeentebestuur deze wens uitspreekt en doorstuurt. En ik moet u eerlijk bekennen, inderdaad, het klinkt wat dramatisch misschien wel, maar het is wel een echt signaal. En wellicht doet dat ook de ogen openen van andere collega's, van ja, we moeten echt beter gaan samen oppakken als dat alvast maar uitkomt. Laat dat werklastenonderzoek dan maar doorgaan, maar we moeten echt die bus gaan vullen en samen naar Den Haag gaan, want dat probleem is natuurlijk niet opgelost met dit werklastonderzoek. Nee, nog sterker, dan komt het probleem. Want dan komt direct uit dat het ene team wat jonger is, misschien wat meer mensen, wat meer werkdruk kan ervaren. Het andere team is wat ouder. Daar is het verschil wat te groot. Wat denkt u van Pelemaas, waar een aantal agenten zijn geschorst? Dat wordt allemaal door de collega's, door de korpsleiding opgelost, zonder dat de burgemeesters daarmee bemoeien. En zo moet het ook. Als er in Kerkrade met een betaald voetbalorganisatie iets aan de hand is, of als ik met het AZC, dan staan hier 10, 12 politiewagens vanuit heel Limburg. En zo hoort het. Dus je moet op elkaar in dat soort tijden kunnen rekenen. En laat dat dan die leiding over. En dat is eigenlijk het signaal wat we op deze manier willen afgeven. Even nog langs de vragen lopen. Ja, nou, de taal, ik heb je daar iets over gezegd. Ook burgemeesters spreken dus die straattaal blijkbaar. En het is daar ook vandaan gekomen. Nou, meneer Staals, ik heb u uitgelegd, ik gebruik de raad niet als breekijzer, nee, meer als een signaal. En als u zegt van ja, als de gemeenteraad daar niets voor voelt, prima. Maar u moet zich wel realiseren als straks uit dat werklastonderzoek komt dat het korps hier of de basisteam in Weert mensen moet inleveren, dan moet u daar niet meer bij mij komen van ja, burgemeester heeft er dan nog niks van gezegd. Ik heb uw steun daarbij nodig, want dan sta ik sterker. En als ik daar alleen sta, ja, dan ben ik daar wel burgemeester, maar het is krachtiger als het gemeentebestuur dat samen met mij uitspreekt. Het college ging met me mee, die snapt het, dus ik hoop dat u dat ook op die manier oppakt. Niet als breekijzer, maar als steun in de rug. Even naar meneer Smolenaars nog. Ik ben tegen alle wapens. Wapens hebben in de geschiedenis van de mens nog nooit vrede gebracht. De uitvinder van de dynamiet had dat uitgevonden om als werkbaar instrument voor de mensheid te gebruiken. En kijk wat we ermee gemaakt hebben. Uiteindelijk atoomwapens. Heeft ons nooit vrede gebracht. En het dragen van een mes of van een ding, daar ben ik absoluut tegen. Ik ben er ook op tegen dat onze boa's bijvoorbeeld, dat we die, daar is ook een signaal voor, dat we die ook gaan bewapenen. Of met een wapenstok of met pepperspray. Dat is niet de goede manier. Dus dat is mijn mening daarover, want daar vroegen we heel expliciet naar. En ja, mevrouw Kader, ik heb u verteld, misschien is het inderdaad handig, of ja, misschien, het is een gecompliceerd, ik zie dat nu ook, als ik dat zo teruglees, wat er misschien eerder een punt moeten zetten, dat het wat duidelijker wordt. Maar ik hoop dat ik nu de intentie nadrukkelijk heb uitgelegd.
Dat was in ieder geval een gloedvol betoog. Wie voor de tweede ronde? Meneer Staals.
Ja, dank u wel, voorzitter. In ieder geval bedankt voor de toelichting, want dat konden we niet uit dit raadsvoorstel halen. En u vraagt, ja, ik hoop dat u het snapt. Ik hoop ook dat u het snapt dat het logisch is dat wij deze vragen stellen. En ik denk op zich dat het misschien nog steeds goed is voor het werklastonderzoek. Alleen misschien moet het niet over het werklast van tussen de politiebasisteams, maar gewoon van de politie van Limburg in het algemeen. Want ik denk dat het op zich nog steeds goed kan zijn om feiten te verzamelen, om je te wapenen en dan alleen maar een bus te vullen met mensen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, voorzitter, om bij dat laatste aan te sluiten. Ik denk ook dat het heel goed is, wat de heer Stals ook aangeeft. Kijk nu hoe de totale werklastenverdeling is in Limburg, maar zorg ook gewoon dat die structurele gelden daarvoor komen. En dan blijf ik moeite houden met de brief zoals die een beetje is opgesteld, dan zou ik liever hebben dat daar gewoon concreet genoemd werd dat er structureel financiën nodig zijn om het probleem op te lossen. Want dat is gewoon zo. Noem dat dan gewoon bij naam en dan denk ik dat het misschien ook iets gemakkelijker ligt. Maar goed, dat als aanvulling erop en dank u wel voor de uitgebreide en duidelijke beantwoording.
Dan de portefeuillehouder nog een keer.
Ja, mevrouw Binders, ik zal, en dat sluit ook een beetje aan op wat de heer Stals zegt, ik zal eens goed kijken naar die brief die we gaan versturen. Misschien kunnen we daar inderdaad nog wat duidelijker zetten dat we het vooral uit zijn op een betere structurele verdeling, of uit moeten zijn op een betere structurele verdeling van gelden vanuit Den Haag. Ik kijk daar nog even naar. Toezegging, mevrouw Wolfs. Ja. Ik probeer dat even voor de raadsvergadering ook nog te laten veranderen. Daar hoeft u geen amendement of wat even voor in te dienen. En meneer Stals, ik begrijp inderdaad dat als je het stuk leest dat voorstel voor die zienswijze, dat jullie dat zo niet uit het stuk kunnen halen. Dus alle begrip daarvoor over zou ik eigenlijk ook wel kunnen zeggen. Maar dat komt, en dat is, ik hoop dat ik dat wel toegelicht heb. En het probleem is eigenlijk een beetje dat als je dat werklastonderzoek gaat doen, ja, daar gaat iets uitkomen wat al die politiemannen en vrouwen natuurlijk ook weten. En die onrust alleen al die dat veroorzaakt, dat maakt meer kapot dan echt de positieve doelen die je eruit zou halen. Want we weten allang dat alle basisteams met grote tekorten zitten. Ik kan er in ieder geval, ik ga de brief in ieder geval aanpassen en kijken wat we daarmee kunnen doen. Dus ik hoop dat voldoende is voor de raadsvergadering.
We liggen voor op tijdschema. Een derde termijn. Meneer Stals.
Nee, geen derde termijn. Ik denk dat dat wel heel goed aansluit bij wat er ook in die brief staat. Ik denk dat de specialisten, dat is de korpsleiding, laat die in godsnaam bepalen hoe ze die capaciteit moeten verdelen. Maar in die zin zou je die ook kunnen gebruiken om wel zo'n werklastonderzoek te doen voor compleet Limburg en niet tussendoor. Dat is eigenlijk mijn boodschap en dan bereik je volgens mij hetzelfde doel.
Met de toezegging dat nog voor de raadsvergadering van 5 februari er een
aanpassing
komt vanuit over subsidiegelden uit Den Haag, kan dan iedereen instemmen met mevrouw Van den Berg. Vierde termijn ondertussen.
2,5. Ik kijk puur even heel sec naar het raadsvoorstel. Daar staat wensen en bedenkingen in te dienen inzake het interne werklastonderzoek. Dan kun je zeggen dat is enerzijds flauw, maar het loopt al. Maar willen we dan vanuit de raad gezamenlijk nog wensen en bedenkingen indienen? Dat we bijvoorbeeld zeggen van ja, van ons als raad had dit niet gehoeven. We begrijpen dat het loopt, maar focus alstublieft op en dan de zaken noemen die links en rechts voorbij gekomen zijn. En dan een tweede, misschien aanvullend op mevrouw Beenders van Dus. Eens met meer geld, maar met toch de kanttekening menskracht. Want we weten allemaal dat menskracht op dit moment het issue is. En dan kan er misschien wel een zakje met geld staan, maar als de mensen niet komen, dan schieten we er nog niet veel mee op.
Even met die laatste beginnen, mevrouw Van den Berg. Ik ben het niet met u eens. Als er geld komt, dat die mensen, de politiemannen en vrouwen, beter betaald. Want u schrikt van de salarissen van die mensen. Voor dat salaris wilt u echt geen politievrouw zijn. Als er voldoende betaald wordt, zijn er ook voldoende professionals en komt dan menskracht vanzelf. Dus dat heeft wel degelijk een causaal verband.
Interruptie, eerst, voorzitter, als ik mag.
Nee, dat mag ook niet, want ik ben aan het beantwoorden, sorry. Eerste opmerking, of toch, voorzitter, of niet? Nee. Sorry, mevrouw Van den Berg. En uw eerste opmerking, ja, het heeft wel degelijk zin, want anders krijgt de heer Stals gelijk en dan zitten we hier, most naar de maaltijd, het is een concept. Dus laten we nou alsjeblieft toch die wens en bedenking indienen, dat we ook serieus over gesproken hebben en dat het ook echt daar op het bordje komt te liggen.
En nu komen we echt tot de besluitvorming. Kunnen wij instemmen met deze wensen en bedenkingen?
Ik mocht volgens mij nog iets zeggen op de reactie.
Nou, we gaan nu toch echt tot de besluitvorming over. We gaan geen 5 termijnen inzetten. Besluitvorming. Meneer Stals.
Ik denk dat een bespreekstuk moet worden omdat we de tekst nog niet kennen. Het kan best zijn dat we bij de aanvang van de raadsvergadering allemaal zeggen we hebben de tekst gelezen. Het kan dus hamerstuk door.
Kan dat uw instemming wegdragen? Dan hebben we dat als zodanig besloten. Gaan we naar het volgende onderwerp. Ontwerp beleidsplan 2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord. Wie wil daar iets over kwijt? Mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een omvangrijke plan wat hier voor ligt. Als je de deelnota's leest, dan is dat allemaal heel ambitieus. Heel goed neergezet. Er zijn wel een aantal twijfelpunten die ik heb sowieso met het beleidsplan deel 4 GGD. Ik denk dat er te veel verwacht wordt van de aanpak alleen maar met data. En dat daar nog een hele weg te gaan is voordat je de data op die manier ingericht hebt tussen de diverse instanties en de mensen waar het dan om gaat, want het is preventief, dat het ook op die manier gaat werken. Dat je daar een werkelijke winst op gaat behalen. En als daar anders over gedacht wordt, dan hoor ik dat heel graag. En dan hoor ik ook graag waarom, hoe men denkt dat het dan wel zou kunnen. Dan heb ik op bladzijde 6 en bladzijde 10 van het beleidsplan staat als speerpunt C van zorgen voor naar bewaken dat. En ik, ja, als je het leest wordt het heel simpel uitgelegd, maar toch vind ik het een hele grote stap om van zorgen voor naar bewaken dat te gaan. En dat is dan ook weer met die data en ook weer preventief. En ik heb daar mijn twijfels bij of dat op die manier gaat werken. En valt daardoor het zorgen voor helemaal weg? Want dat is wel een vraag. En dan heb ik nog, en zeker ook middels data werken. Wat ook gaat van zorgen voor naar bewaken dat. Hoe zit het dan met privacy? Want in feite gaan ze dan toch gegevens van mensen koppelen. Met GGD's en met allerlei instanties. Dus je zit dan toch een stukje met privacy. En hoe is de relatie met Centrum Jeugd en Gezin, waar ook heel veel data ligt. En wordt daar dan gekoppeld op die manier? Dat lijkt mij bijna onontkoombaar, maar ik zou het graag willen weten. En dan heb ik nog een vraag. We hebben het in de begroting gehad over jongeren met een rugzakje of jongeren met drugsopvang. En toen werd door de portefeuillehouder letterlijk geantwoord dat het in de veiligheidsregio ketenbreed verbeterplan komt rondom jongeren met een rugzakje 18-min en 18-plus. Maar ik vind het in het hele plan, of ik moet er heel zwaar langs gelezen hebben, niet terug. Tot zover, dank u wel.
Meneer Stals.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vinden het op zich een heel goed stuk. Wat ons aanspreekt is dat er niet om meer geld wordt gevraagd en dat het toch heel veel ambitie uitspreekt. We hebben eigenlijk maar één vraag. De vorige keer dat ik weet niet of de directeur van de veiligheidsregio hier een presentatie heeft gegeven, hebben we een discussie gehad over de brandweer en dan met name de vrijwilligers bij de brandweer. Zijn daar nog ontwikkelingen op dat gebied? Is er nog steeds de neiging om steeds meer professionals aan te nemen of is het nog steeds zo dat we ook blijven bouwen op vrijwilligers?
Van den Berg.
Dank u wel, voorzitter. Eens met het CDA, er ligt inderdaad een heel ambitieus plan. Complimenten en ook succes gewenst. De VVD heeft met name vragen over, gelet op, ze streven naar geen loonstijgingen, geen kostenstijgingen. Met in het achterhoofd houden dat er geheid CAO-wijzigingen komen. Dat er een EU-richtlijn ligt die zegt, als het gaat om vrijwilligers versus professionals, dat dan de vrijwilligers daadwerkelijk betaald moeten worden. Dus ik kijk even naar links naar het CDA. Als dat gebeurt qua kosten, dan maakt de balans vrijwilligers professionals niet zo heel veel uit. Het laatste aandachtspunt is de focus op kernactiviteiten. Waarom benadrukt de VVD dit? We hebben vorig jaar of het jaar daarvoor de discussie gehad over de zogenaamde risk factory. Is dit daadwerkelijk een kernactiviteit? Ja, de factory, de fabriek staat er nu toch. Maar vooruitkijkend, gelet op alle zaken, ontwikkelingen, toch een dringende vraag aan de veiligheidsregio. Focus op uw kerntaken.
De portefeuillehouder.
De vragen van de GGD zal collega Sterk beantwoorden. Ik zal eerst even de vragen van de heer Stals en mevrouw Van den Berg beantwoorden. We hebben vanuit de veiligheidsregio een taskforce geformeerd die aan het nadenken is nadat we vorig jaar meer geld gevraagd hebben aan alle raden om het tot 2025 het dekkingsplan ook te kunnen uitvoeren. En wat gaan we doen na 2025? Ik zit daar ook in zelfs als voorzitter. We hebben een aantal bijeenkomsten gehad en we zijn op ons aan het beraden van hoe gaan we de brandweer inrichten in 2025. En hoe gaan we die betaalbaar houden? En hoe gaan we dus de brandweer zo inrichten dat ze ook moeten doen waarvoor ze op aarde zijn? Oftewel, wat mevrouw Van den Berg ook juist noemde in een ander verband, hoe staat het met de focus? Dat is best een zwaar dilemma. Daar is ondertussen bijgekomen dat de Europese Unie heeft uitgesproken dat als je vrijwilligers werk laat doen wat gelijk is aan professionals, dat je dan ook moet belonen als professionals. Dus dat zou betekenen dat je alle vrijwilligers die wij in de veiligheidsregio actief hebben, dat zijn er geloof ik 800, dat we die allemaal zouden moeten gaan betalen als professionals. Ja, dan stuurt u mij onmiddellijk weg, want dat is onbetaalbaar. En niet alleen hier, maar dat is overal onbetaalbaar. Dat is een van de zaken die we aan het onderzoeken zijn. De robotisering van de brandweer. Daar wordt naar gekeken. We hebben nog een aantal andere aspecten. We gaan niet de kleur van de brandweerauto veranderen. En dan denken we van 2025 zijn we klaar. Dus we willen echt buiten de kaders gaan nadenken van hoe gaat dat nou in 2025 uit? Hoe gaat de samenleving er in 2025 uitzien? En wat voor brandweer moeten we dan hebben? En ook met de wettelijke richtlijnen die we dus nu kennen. Onder andere ook die richtlijn vanuit de Europese Unie. Zoals het er nu naar uitziet, ik zal een klein tipje van de sluier oplichten, gaat daar in ieder geval uitkomen. En de heer Stals zei dat al, eigenlijk al terecht, we gaan met die vrijwilligers doen. Ja, we gaan geen afscheid nemen van de vrijwilligers, want de vrijwilliger is toch wel een beetje de hoeksteen van de brandweer. Zonder die vrijwilligers kunnen we het echt niet. Maar het zal op een andere manier moeten gaan gebeuren. Ik denk dat we direct professionals krijgen, semi-professionals en vrijwilligers. Ik bedenk dit zomaar, maar mensen die dus volledig geëquipeerd zijn en gediplomeerd zijn en uitgerust zijn en betaald worden als beroeps. Mensen die een aantal taken gaan doen die wat meer zijn dan alleen maar een kat op de boom, maar niet de echte branden blussen. En dan de vrijwilligers die andere taken doen. Daar zijn we over het nadenken of dat ook kan, of dat past binnen die richtlijnen. En dat doen we dus niet alleen als burgemeester. Er zitten ook een paar professionals bij vanuit de veiligheidsregio. En we hopen dat we dit jaar klaar zijn met ons huiswerk. En dan gaan we langs alle partners die daar iets over kunnen denken of kunnen zeggen of van kunnen vinden. Dus dat zijn die vrijwilligers, dat zijn de burgers, dat zijn de raadsleden. Dat zijn alle partners die je bedenkt. En dan gaan we samen nog een keer alles ophalen. En dan hopen we, want we hebben tot 2025 de tijd, dat we straks een advies kunnen geven dat de brandweer ook in 2025 nog zijn werk kan doen en ook betaalbaar is. Ik zal u daar wel van op de hoogte houden, uiteraard, omdat ik zelf dicht bij het vuur zit. Het is wel een mooie metafoor nu in dit verband. Ik zit in dit dicht bij het vuur omdat ik in die werkgroep zit. Ja, mevrouw Van den Berg, u zei de focus op de kernactiviteit en noemde het voorbeeld van die Risk Factory. U weet hoe wij daarin, daarin zaten. Die is overigens in de plaats gekomen van andere preventieactiviteiten. En zoals het zich nu laat aanzien, dat kun je ook terugvinden, is dat een succes en gaat dat goed. Of dat uiteindelijk op langere termijn ook een succes is, dat weet ik niet. Maar ja, je moet ook een keer kunnen erkennen als er voortschrijdend inzicht en er is een verandering plaatsgevonden en die werkt wel goed, dan moet je dat ook een keer kunnen omarmen. Ik heb een paar keer meegemaakt dat die kinderen die daar komen ook echt, en dat is de hoop op langere termijn, dat die straks beter weten hoe ze met brandgevaar om moeten gaan. En dat, ja, dat zal wellicht nooit precies te meten zijn, is de bedoeling om die brandweer minder te laten uitrukken in de toekomst. Ten aanzien van de loon- en kostenstijging kon ik zo snel niet vinden, maar volgens mij zit er nu inmiddels ook een CAO op, een verhoging van de CAO-verplichting, zodat we straks dat we niet alsnog bij moeten ramen. Of dat genoeg is, dat weten we natuurlijk niet, want we weten nooit precies van tevoren wat de loon- en prijscompensatie zal zijn. Maar volgens mij zit er wel een percentage in. De vragen van de GGD, collega Sterk. Voorzitter, via u.
Inderdaad, dus. Dank u wel, via de voorzitter. Het plan van de, in ieder geval het hele plan zoals het hier ligt, want ik kan me de opmerkingen van mevrouw Jacobs heel goed voorstellen. Voor mij is het echt een plan hoog over. Met ambities, met richtingen, met focus. En ik denk dat dat voor de GGD, zoals we die kennen, goed is om een aantal speerpunten daadwerkelijk eens echt te benoemen. Waar gaan we ons echt op richten in plaats van, ja, ik noem het maar, honderden of duizenden bloemen laten bloeien. Hier worden uitdrukkelijk keuzes gemaakt. Een van die keuzes, een nieuwe keuze daarin is, ja, het wordt ook genoemd het meer data gedreven werken. Ja, wat kunnen we daaronder verstaan? Ja, ik heb me door de GGD laten uitleggen. Ze hebben op dit moment, ik moet maar de consultatiefunctie voor kinderen, voor jeugd, dat gaat eigenlijk door tot de middelbare school. En daar staan vaste afspraken voor. Je gaat iedere keer om de zoveel tijd, ga je daar naartoe, want je bent ingeproosterd, of dat is het protocol wat we hebben. Op basis van de onderzoeken en de data blijkt, de percentage basis ben ik kwijt, maar een heel groot deel van de kinderen, ja, ik wil niet zeggen die komen voor niks, er is eigenlijk niks meer aan de hand. Ja, dat hebben we een soort controlemomentje, ja, dat hebben we fijn geregeld. Maar die zou je eigenlijk kunnen schrappen, dat hebben ze zelf aangegeven. Dus dat ze juist meer gaan focussen op de kinderen die de zorg echt nodig hebben, waar je de risico's ziet, omdat je uitdrukkelijk ook risicogericht wil gaan werken. En kinderen waar je denkt, nou, daar is niks meer aan de hand. Dat kun je dan schrappen. Dus ze willen uitdrukkelijk meer dat type data gaan gebruiken. En ik kan me voorstellen dat je niet zomaar ineens alles kunt ontsluiten, want dat is natuurlijk ook een probleem. Maar het gedachtegoed erachter, dat je niet alleen maar op basis van, ja, zo deden we het al jarenlang, en maar gebruik nu ook wat we al weten over, in dit geval de kinderen, kunnen we dat natuurlijk dan ook inzetten om onze programma's te verbeteren. Dus dat is eigenlijk wat de bedoeling, ook de ambitie van het stuk met datagedreven werken is. Meer samenwerking, dat wordt ook uitdrukkelijk genoemd. Ja, zij noemen het hier dan, bij de GGD noemen ze het sociaal beleid. In onze taal heet dat sociaal domein, dus dan hebben we het misschien weer over hetzelfde. Ze willen meer de koppeling ook leggen, en ik denk dat dat wel verstandig is om te gaan kijken. Niet alleen de GGD doet haar ding, wat ze altijd gedaan heeft, maar wij zijn natuurlijk met WMO, met jeugdzorg, met een CEG, ook al met programma's bezig. Kijk vooral, waar zit die aansluiting, waar kunnen we elkaar versterken? En ik denk dat dat wel een goede zet is, als je eens naar die hele keten gaat kijken, in plaats van dat de GGD, ja, ik noem het maar, sinds jaar en dag hetzelfde kunstje doet, waar we misschien niet eens meer om gevraagd hebben, maar omdat wij zelf natuurlijk ook met onze programma's bezig zijn. Dus die relatie met het CEG is er uitdrukkelijk wel. Dat staat hier, maar dat is het nadeel van ja, die hoogoverplannen, niet uitgewerkt hoe ze dat dan moeten gaan doen. Maar het is uitdrukkelijk wel de bedoeling dat die samenhang met ons veld er gaat komen. Ook het vraagstuk van ja, privacy en toestemming. Ja, als het over data van ja, cliënten, patiënten gaat, ja, dan weten we hoe het in de hele zorg gaat. Gij zult toestemming geven dat een andere professional of instelling ermee mag gaan werken. Dus dat geldt hier natuurlijk ook. Je kunt niet zomaar zeggen van nou, ik plunder de hele databank van een andere instelling. Dat mag natuurlijk niet. De plannen waar mevrouw Jacobs verder nog naar vraagt, zegt van ja, jongeren met een rugzakje, ja, dat is op dit detailniveau niet uitgewerkt in deze plannen. Deze programma's lopen nog. Er zitten nog programma's met mazzel, zoals die heten. Dus die lopen nog steeds. Dus op uitvoeringsniveau ontbreekt dit allemaal. Dus die vragen zijn terecht van ja, hoe ga je dat dan doen? Dat is een terechte vraag aan de GGD. Maar ze hebben zich hier willen te beperken tot ja, de hoofdlijnen. Wat zijn onze ambities? Let meer op die risico's die er zijn en probeer van daaruit te gaan denken in plaats van we deden wat we altijd gedaan hebben. Dus die slag ook naar meer proberen te bewaken daarin en niet alleen dingen over te nemen van anderen. Dat is het gedachtegoed erachter. Waarbij je niet in één keer zo'n hele organisatie, ja, dat weet u ook, van de ene op de andere dag gekanteld hebt, dat totaal veranderd is. Dus daar moet je ja, ook tijd voor nemen. Maar ik vind het vooral van belang dat die samenwerking in de sector echt gezocht gaat worden. Dank u wel.
Wie voor de tweede termijn? Mevrouw Jacobs.
Ja, gewoon heel kort. Dank u wel voor de beantwoording. Wat u allemaal zegt is eigenlijk hetzelfde wat ik gedacht had en wat ik eigenlijk ook bedoel. Want er zijn nou zoveel instanties tegelijk bezig met van alles. En wat is dan de meerwaarde of de waarde van de GGD als onderdeel van de veiligheidsregio? Het is waarschijnlijk verplicht, dus het is een verplichting vanuit het Rijk. Maar ja, als je kijkt dat wij maatschappelijk werk, Centrum Jeugd en Gezin, jeugdzorg, noem maar op, al dat soort instanties hebben, dan dreigt inderdaad een overbemoeienis of een overkill aan cijfers, informatie over mensen. Ik ben blij dat het zo beantwoord wordt dat daar misschien op gelet kan worden. Het kan ook zijn dat dit gewoon inderdaad een verplicht nummer is en gewoon zijn eigen dingetjes doet en dat het gewoon zo doorgaat. Want dat zou ook nog gewoon kunnen. Dus ik ben benieuwd naar het verloop. Verder is er wel nog een brief in de iPad over de cao's. Als je kijkt naar aan de raad gerichte brieven staat er nog een kaderbrief van het veiligheidsregio over cao's, waarin staat inderdaad dat daar extra geld voor apart is gehouden om die aan te passen. Dus die heb ik zojuist gevonden. Ik wist dat die erin zat, maar ik heb die zojuist even gelezen. En voor het overige, ja, het is gewoon een heel goed plan en we zullen verder zien hoe het gaat lopen. Dank u wel.
Wie wil er nog iets over kwijt? Dan heb ik nog een vraag aan u, want het tweede gedeelte van de, van het voorstel is een eventuele zienswijze indienen. Heeft er iemand behoefte aan? Niet? Goed. Dan kan het naar de raad als een hamerstuk. Prima. Gaan we naar agendapunt 11. Sturen op effecten. Het voorstel is kennis te nemen van het programma aanpak sturen op effecten. Voor de personele kosten 2020 en 2021 een bedrag van 165.500 per jaar. En voor 2022 een bedrag van 98.000 euro beschikbaar te stellen. En voor de materiële kosten 2020 een bedrag van 30.000 voor 2021 en voor 2022 een bedrag van 15.000 euro per jaar beschikbaar te stellen. Meneer Wekers van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb mij in deze commissie al vaker positief uitgesproken over deze ontwikkeling. Ik ben er wel van overtuigd dat we als raad om alle beleidsvelden te blijven overzien, om daar kaders in te kunnen stellen, om dat te kunnen controleren, dat we daar meer informatie over nodig hebben. Als ik dan naar dit voorstel kijk, dan heeft het financieel nogal wat impact. En we vragen ons wel af of binnen al die grote potten aan personeelsgeld nou geen ruimte is om dit te faciliteren. Ik zou daar graag de kijk van de portefeuillehouder op willen horen. Ik ben ook wel even benieuwd naar, vanuit de financiële paragraaf, wat betekent nu personeelskosten tijdens training? Want dat zie ik nergens uitgelegd staan. En de presentatie die we vorig jaar hebben gehad en ook dit stuk wordt heel erg benaderd vanuit de organisatie en de ontwikkeling die daar plaats moet vinden. Maar volgens mij gaat dit, of in ieder geval zou het, ook impact moeten hebben op het werk van ons als raad en op de inhoud van de voorstellen die dadelijk naar de raad toe gaan komen. Dus kunt u aangeven hoe de raad hier nou de komende jaren iets van gaat merken? Hè? Wat gaan wij nou straks zien? Wat gaan we voelen? Wat gaan we lezen? Wat gaan we horen? En hoe worden wij als raad nu meegenomen precies in het hele proces? Ik lees wel eens over werksessies, maar wellicht kunt u dat ook nog wat verduidelijken.
Mevrouw Kadra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Stuur op effecten, we hebben het er inderdaad in het verleden al over gehad. Dan kruipt mij altijd zo'n gevoel van, ja, wat gaan we nou eigenlijk allemaal doen? Want ik bedoel, eens in zoveel tijd, dan gaan hier termen door het huis. En dan denk ik van, oh ja, en dan vervolgens ga ik erover nadenken. En denk ik van, ja, wat eigenlijk? Want ja, je kunt sturen op effecten, je kunt volgens mij sturen op resultaten, je kunt sturen op doelen. Vult allemaal maar in. Dus op papier heel mooi, maar ja, Ja, je kunt het lastig grijpen. Ik denk ook dat dat ook tegelijkertijd ook het ingewikkelde is rondom deze materie. En dan ook inderdaad de rol van de raad. Hij komt hierin wel terug, maar naar onze mening te laat. We zijn er natuurlijk vorig jaar in die sessie, ja, vorig jaar klinkt zo heel lang geleden, maar volgens mij is het nu een maand of drie geleden, zijn we daarin meegenomen. Dat is heel fijn, maar nu voelt het inderdaad, en dat is ook wel in aansluiting van wat mijn collega Wekers van het CDA zegt, van wat gaat het voor ons betekenen? En hoe worden wij in het gehele traject daarin meegenomen en niet pas ergens achteraf in een werksessie al dan niet geïnformeerd? Dus zie dit vooral ook als iets van ons allen. Zo zien wij het in ieder geval en betrek ons daar in ieder geval ook veel eerder bij.
Dank u wel. Ik dacht dat u ook wat wilde zeggen, meneer Vergemert.
Ik zwaai niet gewoon naar u meestal. Kan wel, maar niet in dit gremium in ieder geval. Voorzitter, even de positie van dit voorstel. Dit is een voorstel wat we als raad hebben gekregen naar aanleiding van de begrotingsbehandeling, waarin we hebben gevraagd om prioriteit 25 en 33 uit mijn hoofd vet te drukken, zodat we hier nog verdere toelichting op kunnen krijgen. In ieder geval vanuit de VVD kan ik zeggen dat we blij zijn dat we die verdere toelichting ook krijgen. Het is mooi om te zien dat er toch een goed uitgewerkt plan ligt wat er nou gaat gebeuren met sturen op effecten. Want we zijn wel zwaar als raad meegenomen tijdens die informatieavond. Ik weet even niet meer wanneer het precies was, maar het is toch mooi om nu ook te zien wat het dan in concreto dadelijk gaat inhouden en hoe dat hele actieplan eruit gaat zien. Maar het kost natuurlijk wel een hele hoop geld. kost 165.000 euro per jaar, 3 jaar lang. Dus toch? Ja, en een derde jaar komen erbij komende kosten, dan ben je weer ongeveer op 165.000. Dus maakt niet zo heel veel uit. Je komt ongeveer op een half miljoen uit wat je toch hier aan uitgeeft. Dus los van het feit dat wij heel erg als VVD achter het idee van sturen op effecten staan en ook de grote noodzaak hiervan inzien, denk ik dat het ook richting de buitenwereld heel erg belangrijk is om ook uit te leggen wat dit nou gaat opleveren. Welke effecten je gaat bewerkstelligen door te sturen op effecten. En dat mis ik een klein beetje in het voorstel. Het is een soort van aanname dat als dat wij beter de maatschappelijke effecten in beeld hebben van ons beleid, dat de wereld dan beter wordt. Misschien dat daar in de reactie vanuit het college enigszins op in kan worden gegaan. Uiteraard hebben we ook als gemeenteraad dit tijdens de begrotingsbehandeling gevraagd om dit vet te drukken, zodat we ook een inzicht konden krijgen in waar het geld in besteed wordt. Er zit een uitgebreide begroting bij, waar in ieder geval waarvoor dank, want het is ook goed om te zien waar het allemaal naartoe gaat. Want in de begroting stond slechts, er zit een personele component in. Nou, nu zien we daadwerkelijk wat die personele component van deze prioriteit dan inhoudt. Dat is dan die interne coördinatie en programmabegeleiding. Dat is dan met name de personele component. Maar het heeft natuurlijk een veel groter effect op de organisatie personeel gezien. En dat is nog het laatste punt wat ik aan wil halen. Het idee is dat medewerkers hier als een soort van coach voor anderen gaan optreden. Dat is enerzijds heel mooi. Maar de vraag is natuurlijk wel, leggen we daar niet weer extra druk bij de organisatie neer? We vragen nogal wat. We hebben ook het hele winsttraject lopen natuurlijk. Al is dat enigszins getemporiseerd. Maar nog steeds vragen we het een en ander van die organisatie. Kan de organisatie dit er dan ook wel weer bovenop krijgen? Of krijgen we dadelijk na 3 jaar te horen, ja, het was weer de gemeenteraad die wilde weer zo graag dat de werkdruk omhoog ging. Natuurlijk, we moeten wat durven te vragen van de organisatie als we dat willen. Maar kan dat ook? Dus misschien dat u daar nog enigszins op kunt reflecteren. Tot zo.
Mevrouw Beenders.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zitten ook nog een beetje in dubio wat nu eigenlijk de bedoeling is van dit voorstel. Want we willen sturen op effecten. Dan willen we dus niet alleen een kwantitatieve meetmethode, maar we willen ook het effect meten van het gevoerde beleid natuurlijk wat er is geweest. En als je daarnaar gaat kijken, dan is natuurlijk een van de vragen die dit oproept of dit tot een gedrags- en cultuurverandering leidt als je bepaald gevoerd beleid hebt voor de beoogde doelgroep. En ik wil daar een voorbeeld bij noemen. De zelfredzaamheid wordt die nu vergroot door het gevoerde beleid en doen er meer mensen mee aan de inclusieve samenleving. Dat is iets wat je je natuurlijk kunt gaan afvragen. Dat is wel de bedoeling van sturen op effecten. Dat heeft er ook mee te maken, hoeveel geld zet je in om een bepaald doel te bereiken? En als je 2 gebieden hebt en je zet verschillend geld in, waar komt dan de focus te liggen? Want op dat focus leggen, daar komt natuurlijk ook een groot deel van af van of het resultaat wordt bereikt. En wanneer wordt dan sturen op effecten zichtbaar? Want meestal heb je een aantal jaren nodig om uiteindelijk te zien wat de gevolgen zijn van het gevoerde beleid. En dat zie je ook als je een beetje op internet googelt, dat heel veel organisaties uiteindelijk zeggen van, het heeft zoveel jaar geduurd voordat we konden meten wat uiteindelijk uit dat sturen op effecten op heeft geleverd, dat de vraag is of we dan niet achter ons beleid weer aanlopen. Op macroniveau is het misschien makkelijker, dus landelijk en Europees gezien, dan op lokaal niveau. Dat zou best wel eens kunnen. Dus bij ons is echt de vraag of sturen op effecten op lokaal niveau wel zinvol is. En om de effecten te meten moet er ook een constante zijn met betrekking tot de parameters die als basis kunnen dienen voor het meten. En bijvoorbeeld, ik noem maar weer een voorbeeld, de samenstelling van de raad en het college wisselt over het algemeen iedere 4 jaar. En dat betekent dus dat het beleid wat je wil voeren over meer jaren constant en stabiel moet zijn om te kunnen sturen op effecten en de meetbare resultaten daaruit te halen. Als dat niet gebeurt, en in veel gevallen gebeurt dat niet, dan is uiteindelijk zijn extra externe factoren die beïnvloeden dan het beleid. Denk aan bezuinigingen van landelijke overheden, nieuwe wetgeving, Europees beleid en verkiezingen. En die hebben invloed op het lokaal beleid en maken misschien daardoor het sturen op effecten minder zinvol. Wij zitten toch een beetje met een probleem dat we denken dat bij beleid op korte termijn, wat lokaal vaak aan de orde is, dat wij niet weten of het dan zo zinvol is om te sturen op effecten. En wat gebeurt er als de effecten niet worden gerealiseerd? Worden er consequenties verbonden aan het niet behalen van de beleidseffecten? En je kunt natuurlijk niemand verantwoordelijk stellen als externe factoren zorgen voor tegenvallende resultaten. Hoe ga je dat oplossen? En de heer Van Gemert gaf het ook al aan door te zeggen, onze organisatie hier heeft de afgelopen jaren nogal wat zaken voor de kiezer gehad in de zin van flow en wind en het strategisch personeelsbeleid. En de vraag is dan of je niet eerst moet focussen op het gezond maken van de organisatie en zorgen voor rust en continuïteit in de organisatie. En dat betekent dat je je beter focust op het beleid wat al is vastgesteld dan nu iets nieuws in het leven te roepen. Dus daar wil ik het even in eerste termijn bijlaten met nog één vraag of er een mogelijkheid is om van de tabel op pagina 5 een specificatie te krijgen van de kosten die daar genoemd worden. Dat was het in eerste termijn. Dank u wel.
Mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Ik had het niet zo moeilijk voorgesteld als mevrouw Beenders. Ik denk ook dat het stadium daar te vroeg voor is. Er staan kritische prestatiefactoren in die benoemd worden of dan aangegeven gaan worden waarmee dit hele verhaal gaat spelen. Op zich is het een duidelijk en logisch verhaal. Het gaat om wat stop je erin, waarschijnlijk dan financiën. Wat ga je ervoor doen en wat is eigenlijk het effect wat je wil bereiken en bereik je dat ook? Dat is gewoon het verhaal aan zich op dit punt. Nu gaat het erom welke beleidsterreinen gaan we hier pakken, wat gaan we hiermee doen. Dus je kunt wel zeggen dat doen we op alle onderdelen van het gemeentelijk beleid. Het lijkt me onmogelijk, dus er zullen een aantal hoofdcategorieën komen. En het lastige is natuurlijk dat we inmiddels met zoveel modellen aan het werken zijn. We hebben laatst dat communicatieverhaal gekregen. Ik weet niet meer iets met ballen, maar wat ervoor stond, weet ik niet meer. We hebben de kring gehoord afgelopen keer. We krijgen nu het sturen op effecten. We hebben wind gehad. En daar sluit ik toch een klein beetje aan bij mevrouw Kader. Hoewel ik dit heel erg duidelijk vind en heel strak zelfs, want ik snap precies wat hier staat. Moet je wel gaan uitkijken dat je niet te veel verschillende modellen gaat gebruiken. Te veel de doelenboom hebben we ook nog langs zien komen. Zodat je op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer ziet. Of door het bos de bomen, dat weet ik niet meer. Maar dat krijg je dan, hè, met dat soort dingetjes, als je al die modelletjes langs elkaar ziet. En ja, terwijl ja, dit heeft een bepaalde logica in zich, wat voor mij al duidelijk is. Maar waar ik me wel van afvraag, wanneer wordt hier de raad bij betrokken? Krijgt de raad keuzes in welke beleidsterreinen we hiervoor in de eerste instantie gaan kiezen? Het is natuurlijk een gewenning om steeds die volgorde van het sturen op effect te gaan gebruiken. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Dat is een stramien wat je eigen moet maken en daar vandaar natuurlijk die trainingen. Ik lees ook dat het pas na de verkiezingen ingezet gaat worden. De volgende verkiezingen wel te verstaan. En ik denk toch dat wij aan zet zijn nog om de beleidsterreinen misschien wel te mogen kiezen. Of om in ieder geval te gaan kijken waar ga je dat dan inzetten en waar ga je dat mee doen. Tot zover.
Dank u wel. Dat waren ze in eerste termijn. Meneer Sterk, u bent portefeuillehouder. Zou u willen antwoorden?
Ja, dank u. Ik ben dan wel portefeuillehouder, maar dit is voor het hele college. Hè. Ik bedoel, dit is niet één kunstje wat dan toevallig, wat alles onder mijn discipline zou vallen, dat we dat gaan doen. We hebben in de sessie in november bijvoorbeeld, ik noem het maar, ook biodiversiteit uitgewerkt in zo'n, welk maatschappelijk effect willen we bereiken. Dus zeg maar collega Gabriels, die van tevoren misschien nog sceptischer dan u hierover was, bleek daar erg enthousiast over te zijn, omdat je dan uiteindelijk heel tastbaar kunt maken, wat wil je bereiken? Want dat is eigenlijk de basisvraag waar we voor staan. We doen in dit huis en we subsidiëren ontzettend veel, heel veel activiteiten, zonder dat daadwerkelijk gemeten wordt welk effect hebben we. Ik geef nog steeds maar het voorbeeld, we hebben statushouders die moeten fietslessen krijgen, want die zijn niet gewend om in Nederland te fietsen. Het enige wat wij op dit moment doen is meten hoeveel fietslessen hebben ze gehad. 80% volgt zoveel fietslessen. Kun je gewoon niks mee. Dat is wat nu ons resultaat is. Dat is waar wij op sturen. In de maken van die 80% maken we daar 90% van en dan zijn we ontzettend blij. Wat we willen weten, zijn die mensen veiliger in verkeer of zelfredzamer of gaan ze er daadwerkelijk met die fiets er vaker voor, op uit? Dus dat is de vragen die we ons moeten stellen. En dat is iets wat we in dit huis niet gewend zijn om zomaar tenminste uit onze mouw te schudden van wat we dan willen bereiken. Omdat we gewend zijn in andere meeteenheden te denken. Want op zich, of je nu van 80% of 85% fietslessen maakt, het zegt gewoon niks. Van dat gedachtegoed, dat is eigenlijk het belangrijkste wat we willen bereiken. In huis, dat iedereen op een andere manier gaat denken en de juiste doelen ook daadwerkelijk daarbij gaat benoemen. En dan kom je, het kost wel geld dit allemaal, natuurlijk kost dit geld, want ja, ik wil niet zeggen de kost gaat voor de baat uit, maar er moet baat zijn. Dit doen we niet alleen maar om geld uit te geven en een nieuw managementkunstje in deze organisatie te gooien, want dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Het gaat juist om scherp te krijgen, met z'n allen, wat we hier besluiten, zijn dat wel de juiste dingen? Want misschien doen wij wel dingen waarvan het effect uiteindelijk, ja, dat doen we wel, maar het effect is uiteindelijk ja, heel laag. En dan moeten we ons afvragen, in plaats van dat weer te doen, omdat we al 10 jaar die subsidie geven, we hadden het net over het GGD, we doen het al jarenlang, dat kunnen ze dus, laten we het nog maar een jaar doen. Nee, dan moeten we ook kritisch naar onszelf durven kijken. Dit bereikt niet het effect wat wij willen bereiken, die zelfredzaamheid neemt niet toe van de mensen. Nou, dan moeten we ook durven te zeggen, nou, hier stoppen we mee. En ik denk dat dat de kracht van dit verhaal gaat worden, dat we dit in de breedte gaan inzetten, dus niet alleen op een specifiek domein, maar dus ook bij een VTH, bij financiën, om te kijken, kunnen we daadwerkelijk bereiken wat we willen bereiken en doen we daarop wel de juiste dingen. Dan kun je ook aan de inwoners uitleggen wat we doen en waar we ons geld met z'n allen naar uitgeven, dat dat wel besteed geld is. En dingen waarvan we merken, ja, dat is het net niet, dat we ook durven te zeggen, hier stoppen we mee. Dus dat is eigenlijk het hele gedachtegoed wat hierachter zit. Daar hebben we een programma voor uitgezet, dat duurt daadwerkelijk 3 jaar. U kunt in het programma ook zien dat u als raad al het vierde kwartaal sowieso aan bod komt om daarin iets te vinden. Maar we beginnen eerst, ik noem het maar het opvoeden of het leren van onze eigen organisatie, onze eigen mensen, want die moeten het doen voordat we naar u gaan. Je moet je voorstellen, straks komen er ook raadsvoorstellen waarin staat, dit is het maatschappelijke effect wat we willen bereiken. Dat u ziet van, dit is wat de bedoeling is. In plaats van, ja, we willen 80% fietslessen organiseren. Nee, maar wat willen we echt? Dus dat we met z'n allen veel scherper hebben, college en raadsvoorstellen, dat we zien, hier is over nagedacht, wat kunnen we hier daadwerkelijk mee? Dus dat is meer het echte concept. Waar het over gaat, dat kost dus tijd, want een organisatie is steeds gewend op een bepaalde manier te denken. We proberen dat te doen, ik noem het toch maar met een soort olievlek van 10 mensen die dan de trainer zijn, ik noem het maar, en die dan daadwerkelijk eerst de collega-medewerkers bij de hand nemen om dit te leren, die steeds met hun voorstellen terugkomen, steeds ook nadenken van is dit het beleid wat we willen doen, komen we daaruit? En op den duur maken die mensen zich, omdat dat gedachtegoed zo breed verspreid is, ja, zichzelf overbodig. En daarom hebben we ook gezegd, na 3 jaar moet dit ook dusdanig ingebed zijn in de organisatie, want dit blijven we herhalen. Dit is niet, dit doen we een keer en ja, dan volgende kwartaal misschien nog een keer en dan is het dat. Nee, dit moet voor iedereen normaal patroon worden. En ik denk als je dat dan hebt en steeds terug kunt vallen op de vraag, hebben we bereikt wat we willen bereiken? Ja, dan weet je ook dat je daadwerkelijk met de goede dingen bezig bent. De verbredingsfase, dat begint u al aan het eind van dit jaar mee. Dan komt ook samen met het college gaan we naar kijken van hoe kunnen we daadwerkelijk die effecten bereiken. Hoe willen we dat dan zien? Op welk detailniveau willen we dat dan zien? Er wordt nu zo meteen op detailniveau tot dus al gevraagd, wilt u bladzijde 5 even uitwerken met al die getallen? Nou, dat gaan we dus niet doen. Op dit detailniveau gaan wij niet sturen. Dus dat willen we op die manier ook hier niet aanbieden. Dit is uitgezocht door de organisatie. Het is zoveel aan personeelskosten, zoveel aan materiële kosten. En dit, en op de comma's die daaronder liggen, ik denk, daar moet u niet op willen sturen. Dat is niet het effect wat je met z'n allen wil bereiken. Dus weer naar boven, naar die doelenboom. Wat willen we echt? In plaats van die haarvaten daar beneden. Dat is niet wat wij met z'n allen zouden willen. En daar willen we niet voor staan. Is het dan lastig grijpbaar? Nu misschien wel, omdat het er nog niet is. Dus wat er niet is, kun je niet grijpen. Maar op den duur, ja, wat ik al zeg, er zijn voorbeelden gegeven van biodiversiteit. Hoe kunnen we dat dan doen? Hoe kunnen we in het sociaal domein al dingen doen? Want daar zijn we vorig jaar mee begonnen op het gebied van mantelzorg bijvoorbeeld. Je maakt het steeds tastbaarder. En hoe meer van dat soort trajecten we inzetten, hoe meer we met die verhalen ook naar u toe komen. En u ziet van ja, inderdaad, op die manier gaat dat dan ook. Dus ja, ik kan me voorstellen, het is abstract. Ja, want wat er nog niet is, kunnen we ook niet echt laten zien. En er zijn ook weinig gemeenten, andere instellingen, die op die manier dit op deze manier al doen. Dus ja, als je voorhoede bent, ja, je kunt natuurlijk zeggen, ja, wacht tot de rest het ook doet. Ja, dan, maar dan zijn we weer jaren verder eer je met zo'n traject gaat starten. En ik denk, je kunt niet een model verzinnen wat zo perfect is en alles tot 3 cijfers achter de comma beheerst voor ons. Dat we zeggen, met dit ene model kunnen we dat. Ik denk dat we al heel blij kunnen zijn als we de hoofdlijnen van de programma's die we doen, dat we daar de maatschappelijke effecten van kunnen benoemen. En ik ga ook vanuit, niet alles zal meetbaar zijn. Dan moeten we ook niet de illusie hebben. We moeten vooral meten wat we echt kunnen meten. En we moeten niet hele conceptuele sessies gaan benoemen. Tot we uiteindelijk ja, dan iets hebben waar we dan maanden mee bezig zijn geweest. En we dan denken, ja, was het dit waard? Als we dat van tevoren weten, moeten we dat vooral niet willen. Dus het wordt ook in die zin een pragmatische aanpak. Waarvan de organisatie ervan doordrongen zal zijn. Dit is de goede weg die we gaan doen. Landelijke effecten, die zijn er natuurlijk ook. Ik bedoel, soms word je verstoord. Ja, als ik naar mijn eigen sector kijk, er is ineens een abonnementstarief in de WMO. En hoppa, de aanvragen aan HBH-hulp bij de huishouden gaan omhoog. Die zijn er. Maar dat wil niet zeggen dat we moeten dan voor onszelf wel benoemen. Wat is het maatschappelijk effect dat wij willen bereiken? En dat er verstorende zaken zijn, die zullen er altijd blijven. Dat is in ja, de wereld waar we in zitten zo complex. Maar we moeten wel met elkaar durven zeggen van, is het ondanks die invloeden van buiten die er zijn, is het dan nog de goede weg die we zijn ingeslagen? Want ja, als dat niet het geval is, moet je ook zeggen, we doen het niet. Dus op hoofdlijnen wil ik zeggen, we proberen het breed in de organisatie uit te rollen. We nemen daar de tijd voor met coaches die dan elke afdeling ervan laten doordringen. En het komt uiteindelijk, als het goed is, in de raadsvoorstellen die bij u terechtkomen terug. Zodat ook u weet van, wij doen de juiste dingen.
Wie in tweede termijn, mevrouw Kaderen.
Oké, dank u wel, voorzitter. Dank in ieder geval voor de uitgebreide toelichting. Het is eigenlijk een heel duidelijk verhaal. Maar anderzijds, en ik wil zeker niet de pessimist uithangen hier, maar anderzijds begrijpt me dan ook tegelijkertijd het gevoel van, als we nu gaan sturen op effecten om inderdaad te kunnen zeggen van, goh, misschien moeten we bepaalde zaken niet meer gaan doen, want de wijze waarop we het doen gebeurt niet goed. Misschien een beetje te kort door de bocht, maar het voorbeeld inderdaad van de staatshouders die dan gaan fietsen. Maar dan denk ik van ja, wat doen we dan eigenlijk tot nu toe in huis? Ik mag toch hopen dat de dingen die we doen, dat we ook weten wat voor effect het ons onder de streep oplevert. En dat we niet een dergelijk raadsvoorstel of een dergelijk plan in huis voor de komende 3 jaar daarvoor nodig hebben. Dat zou eigenlijk al ingebed moeten zijn in de organisatie, dat dat altijd beter kan. Daar ben ik het absoluut mee eens. Maar dit zou niet compleet nieuw moeten zijn voor onze organisatie.
Dank u wel, voorzitter. Ja, uw microfoon deed het even niet, dus ik wist even niet of ik mijn naam goed hoorde. Maar ik heb hem goed gehoord, dank u wel. Dank u wel voor uw toelichting, wethouder. Ja, Kijk, wij zitten toch iets anders in dit hele geval. Wij zijn er, in dit voorstel, wij zijn er niet van overtuigd dat je committeren aan streefcijfers zal leiden tot een goed beleid. En dat is ooit door oud-minister Zalm is dat gezegd, door je daaraan te committeren, wil dat nog niet zeggen dat je een goed beleid voert, wil dat nog niet zeggen dat je je doelstellingen gaat halen. Als u zegt, wij vinden dat we dat op deze manier moeten gaan doen, zodat we straks alles kunnen gaan meten, dan heeft mevrouw Kadra een punt als ze zegt van, is het dan nu zo dat we niet weten wat we halen? En heeft de heer Van Gemert ook een punt als hij zegt, wat doen we dan nu in dit huis? Dus voor ons is het heel duidelijk, zoals het, als wij er nu in staan, willen wij toch nog graag een keer intern overleg voeren om te kijken hoe we met dit voorstel verder omgaan. En ja, ik begrijp van u dat de specificatie die we gevraagd hebben, dat we die niet gaan krijgen. Dus dan doen we het daar ook maar mee. Maar dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Als de raad vraagt om een specificatie, moet die worden aangeleverd. Daar wil ik het voor nu bij laten. En het mag duidelijk zijn dat wij er een bespreekstuk van willen maken.
Meneer Van Gemert.
Als het een bespreekstuk wordt, voorzitter, hoef ik ook misschien, kan ik een gedeelte van mijn betoog straks in de raad doen natuurlijk. Ik had wel één vraag die niet beantwoord is overigens, over de interne organisatie en of zij dit aankunnen. Misschien dat u daar in uw, als het van de voorzitter mag, in een tweede termijn op terug kunt komen. Volgens mij zit het best goed in het draaiboek, dus het kan wel waarschijnlijk. Ik wil me overigens in de tweede termijn, om die toch nog heel even enigszins te gebruiken, aansluiten bij de woorden van mevrouw Kadra. Het is toch wel best bijzonder. Dit betoog wat u zojuist hield, wat de portefeuillehouder zojuist hield, is heel logisch. Maar het bekruipt je toch heel erg het gevoel van, wat zijn we dan nu toch allemaal aan doen hier? Het moet toch zo logisch zijn dat we sturen op die maatschappelijke effecten. En het kan toch bijna niet zo ingewikkeld zijn. Maar kennelijk wel, want anders had u dit voorstel niet naar de raad gebracht. Dus.
Natuurlijk, tweede termijn.
Oké, dat is tweede termijn. We hebben afgelopen week een bijeenkomst gehad waar we eigenlijk precies, die heel cijfermatig was, met grafiekjes en lijntjes en aantallen, waar precies dat staat, waar dit een aanvulling en eigenlijk misschien wel de beste aanvulling op is. Het gaat niet om de kwantiteit, het gaat om de kwaliteit. Als je bekertjes van een band laat lopen, en ik kan me herinneren dat ik dat 10 jaar geleden een keer gezegd heb in verband met de rissen, toen we ook heel veel cijfertjes kregen, maar niet wisten of de werkprocessen goed waren, dan wil je uit die bekertje uiteindelijk wel kunnen drinken. Dus de kwaliteit moet ook goed zijn. Ze kunnen ook krom van de band komen, dan hebben we er 1000, ook 1000, maar dan kun je er niks mee. En dat is eigenlijk wat hier staat. Het sturen op effecten betekent niet meer en niet minder dan de kwaliteit van het maatschappelijk effect verhogen of duidelijk maken, inzichtelijk maken. Wil niet zeggen dat dat nou nooit gebeurt, dat weten we allemaal dat het nu ook wel gebeurt. Maar er is nu wel een heel grote cijfermatige ontwikkeling. En ik denk dat als je dit goed pakt zoals het hier staat. Ja, ik ben eigenlijk een betoog begonnen. Maar ik snap eigenlijk niet.
Nee, ik snap vergeten wat ik zelf wilde zeggen.
Het lijkt net of er twee verschillende talen gesproken worden. Dus dat is eigenlijk mijn stelling. De ene zegt van we willen niet cijfermatig en aantalletjes. Nee, dat is ook niet de bedoeling.
Nou zou het genoeg kunnen zijn.
Ik stop ermee.
Nou zou het genoeg kunnen. Meneer,
ja, dank voor de interruptie. Want nu herinnert u me overigens, mevrouw Jacobs, aan iets wat ik wel wilde zeggen. Ook in reactie op wat mevrouw Beners hiervoor zei. Het lijkt me niet dat stuur op effecten moet zijn stuur op cijfertjes. Ik weet niet waar dat gedachte ook vandaan komt, maar ik stuur heel graag op cijfertjes overigens als econoom. En ik vond het betoog wat mevrouw Beners in eerste termijn gaf, ging ik ook direct aan hele andere dingen denken. Want dan ga je over causaliteit denken, hoe je dat gaat meten en dat soort dingen. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat over een goede onderbouwing geven bij ieder raadsvoorstel of welk besluit of welke beleidsmatige keuze dat we hier ook maken. Dat we weten welk maatschappelijk doel dan niet, welk maatschappelijk effect je daarmee wil bereiken. Dat is dus niet sturen op die kleine getalletjes en of we wel weten of die streefwaardes gehaald worden. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Dat staat ook volgens mij niet eens in het stuk. Het gaat niet over streefwaarden of wat dan ook. Het gaat om welke effecten willen we bereiken. En dat lijkt me niet meer dan logisch dat we dat doen. En gaf net al aan, ik vind het eigenlijk bijzonder dat we dat nu niet doen. Dus alleen maar kan ik deze richting die we opgaan in ieder geval heel erg toejuichen. En het wordt ook een bespreekstuk, dus dan kan ik in de gemeenteraadsvergadering dat nog een keer zeggen. Meneer Wekers.
Dank u wel, voorzitter. Ook bedankt voor het uitgebreide betoog, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, ik denk ook dat we niet de illusie moeten hebben dat we nou dadelijk hier... Dat gevoel krijg ik wel een beetje bij de term stuur op effecten. Dat het een heel zakelijk iets wordt hier waar we feiten en cijfers gaan bekijken. Volgens mij is het juist de input voor een goed gesprek met elkaar. Een nog beter gesprek met elkaar kunnen voeren dan dat we op dit moment met elkaar kunnen voeren. En daarom dat ik toch nog wel even terug wil komen op het betrekken van deze raad. Volgens mij begint het helemaal en zit ook uiteindelijk het succes van het stuur op effecten bij de discussie die je in deze zaal voert met elkaar. Als je op maatschappelijke effecten wil gaan sturen, zul je aan de voorkant de juiste keuzes moeten maken. En zul je dus vanuit je kaderstellende rol als raad ook... Een juist meer informatie dan we nu krijgen moeten kunnen doorzien en moeten kunnen begrijpen om daarin aan de voorkant keuzes te maken. Daarom denk ik juist dat het zo belangrijk is dat de raad wordt meegenomen in deze ontwikkeling en ook die competenties die in het huis hier verder worden ontwikkeld bij medewerkers, dat we ook als raad de nodige competenties toegereikt krijgen om daar die informatie ook te kunnen begrijpen en er ook aan de voorkant al keuzes op te kunnen maken. Welke effecten we dan feitelijk of politiek gezien het meest belangrijk vinden en later terug willen zien komen in een beleidsstuk. Verder wat ik nog even mis in het stuk trouwens is waar het geld vandaan komt. Dat staat niet benoemd in het stuk. Komt dat misschien wel, een vraag die nog onbeantwoord is uit de vorige termijn, uit andere potjes rondom personeel waar wellicht nog ruimte is. En anders kan misschien de portefeuille even aangeven waar dit dan vandaan moet komen. En wellicht moet dit dan nog toegevoegd worden aan het stuk. Maar staat er wel in? Staat in ieder geval... Ja, maar de prioriteit is... Maar misschien, ja, de portefeuille moet er maar even antwoord op geven. Dank u wel.
Mevrouw Jacobs.
Hart mag nog.
Oh, heren. Mevrouw Jacobs.
Ik ben blij dat het licht gevallen is. Maar, ja, zoals de heer Van Gemert in zijn tweede deel van zijn betoog en de heer Wekers aangaf, ja, zo heb ik het ook gehoord en zo heb ik het ook begrepen. We hebben een aantal jaren geleden nog een keer dat boek gehad van waarom, de waarom-vraag, waarom doe je iets? Dat is een voorloper op dit verhaal, denk ik. En ja, wat dat betreft denk ik dat het een hele goede is, maar ik ben het wel ook met de heer Wekers eens dat we daar eerder in meegenomen moeten worden als pas op het hele einde of misschien pas na de volgende verkiezingen. Want dat lijkt me toch wel moeilijk. Ik denk dat je ook keuzes mee moet kunnen maken welke beleidssoorten je dan wel zou willen inzetten of waar je dan mee bezig gaat. Tot zover.
Mevrouw Kadra.
Ja, want ik wilde geen interruptie plaatsen. Ja, het licht was eigenlijk al gevallen bij mij. Of het kwartje, of ja, het kwartje, zie je het licht, ja, zie je, ja, daar heb je het al. Het licht is compleet uitgegaan. Nee, maar ik denk overigens, want daar begon de verwarring bij mij ook, dat mevrouw Beners op een gegeven moment over cijfers begon. Ik denk, waar staan ze dan? En ik heb liever dat we iets bij wijze van 10% doen wat dan goed is, waarvan het maatschappelijk effect goed is, dan 90% en dat het maatschappelijk effect dan niet goed is. En ik kan me inderdaad ook nog de bekertjes herinneren die van de band afvielen. Maar waar het om gaat, en zo heb ik het ook beluisterd bij de heer Van Gemert, is van, wat doen we dan nu? Even los van cijfers, maar wat meten we dan nu? Wat zijn de maatschappelijke effecten nu? Op dit moment, stel dat het complete raadsvoorstel zou er niet zijn. En het zou er ook nooit komen. Een hele basale vraag volgens mij. Wat doen we nu? En wat is ons beleid nu ten aanzien van de zaken die we hier in het huis regelen? En hoe sturen we bij op momenten? Sturen we überhaupt bij? Dat eigenlijk. Zie je, ik ben helemaal van de leg.
Mevrouw Beenders.
Dank u wel, voorzitter. Ja, met het sturen op die cijfers waar iedereen op terugkomt, wil ik even gewoon het volgende zeggen. In de presentatie
van sturen op effecten wordt bij biodiversiteit op een gegeven moment genoemd. In 2021 bevat 10% van het totale tuinoppervlak in weerstenen of grind. Daar worden gewoon percentages genoemd en dat zijn voor mij ook cijfers. Dat is wat wij bedoelen met cijfers. Een toename van het aantal soorten wat we hebben waargenomen. Ja, dan zul je eerst moeten weten hoeveel soorten heb je en wat ga je waarnemen. Dat is sturen, hè, dat zijn streefcijfers. Hè, dat bedoelen wij met cijfers, niet het geld. De streefcijfers zijn voor ons duidelijk de percentages die je meet, zoals ze hier ook genoemd worden. Als je daaraan committeert, is natuurlijk de vraag, hoe ga je dat aan het eind meten? Wat verander je in de procedure?
We gaan nu naar de... Nou, als dan iedereen twee keer is geweest in de tweede termijn, dan hebben we het allemaal het rondje rond. Meneer Wekers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik begrijp mevrouw Beenders wel. Maar volgens mij ga je eerst het goede gesprek met elkaar voeren en ga je vervolgens bepalen hoe je dat dan door de jaren heen gaat meten. Maar volgens mij zijn die parameters niet het onderwerp van gesprek. We komen die aan het einde om dat dan, om dat maatschappelijk effect wat je dan uiteindelijk na een gesprek met elkaar wil bereiken, om dat dan toch te becijferen om te kunnen meten.
En dat was het eerste deel van het antwoord als het college daarmee eens is.
Nou, ik heb veel mooie aanvullingen van u gehoord op mijn betoog, dus waarvoor dank. Ik heb toch het idee, dan is het bij de meesten toch wel begrepen wat de bedoeling daadwerkelijk is. Voor de heer Wekers, het staat in de algemene reserve, daar komt het geld allemaal vandaan. En het is in de begroting ook daarin al benoemd daarin. We hebben hier... uit de personeelskosten kunnen we dit nu niet extra doen. Wat de heer Van Gemert betreft, hoe kan die interne organisatie, kan die dit aan? Ja, wij denken van wel, want we hebben ook daar compensatie voor door het wegvallen van arbeidscapaciteit. Plus, we denken, omdat we uiteindelijk, ik noem het maar toch even, die effecten beter inzichtelijk maken, dingen niet dubbel hoeven doen en niet dingen extra hoeven te doen, dat daar ook ruimte vrij voor gaat komen. Dat is wel een effect op de lange termijn, maar wat we daadwerkelijk wel verwachten. Ik ben erg blij met de uitspraak, dit is input voor een goed gesprek, want ik denk dat het dat ook daadwerkelijk moet zijn. En die input krijgt u straks, en dat is natuurlijk voor u de echte input, een goed raadsvoorstel. Dus als u een goed raadsvoorstel krijgt waarin dat daadwerkelijk goed is uitgelegd wat daarin de bedoeling is en wat we moeten gaan bereiken, ja, dan weet u ook waar u het over heeft. En dan kunt u ook met elkaar goed die discussie daarover voeren. Van, is dit het effect wat we willen bereiken? Dus u staat daar wel zeker aan de voorkant van, in ieder geval per raadsvoorstel, maar in het traject zelf willen we natuurlijk ook uitdrukkelijk dit samen met de raad doen. Want het vraagt niet alleen iets van de interne organisatie, maar ook van ons allemaal. Wat vinden we dan de belangrijke dingen? En discussies over streefcijfers, ja, ik bedoel, dit is hoe je gaat zoomen van, inderdaad, ja, het gaat inderdaad niet om letterlijk de cijfers en zo'n hele plan economie wat het zou moeten zijn, maar de richting die je op zou moeten. Wat doen we dan nu? Ja, natuurlijk doen we nu natuurlijk wel al wat, gelukkig maar zou je bijna zeggen, anders lijkt het we hebben natuurlijk resultaten waar we op sturen, maar die resultaten, ik wil niet zeggen of die interessant zijn of niet, we sturen vaak op geld. Van blijven we binnen het budget, blijven we dan niet binnen, ja, dan gaat het lampje rood. We hebben bijvoorbeeld, blijven we binnen de wachttijd. Er moeten bepaalde procedures moeten binnen zoveel tijd opgelost of aangeleverd zijn, hebben we dat niet. Dus er zijn wel kritische indicatoren waar we op sturen. Maar dat wil op dat moment nog niet zeggen of je daadwerkelijk, want dat ligt die laag daarboven, boven die doelen, of die maatschappelijke effecten bereikt worden. Dus dat is het nieuwe in het element. Dus dat we niet alleen praten over geld of tijd of kosten of doorlooptijden. Dat we ook kijken van willen we dat daadwerkelijk ook daarmee bereiken. Dus dat is het vernieuwende eraan. En ik denk dat het daardoor ook voor de organisatie net het interessante is om te doen. Niet alleen maar in die klassieke termen van resultaten te denken. Maar juist die slag wat breder. Er komen... wat betreft de meetdingen, daar komen nog dashboards, maar die komen pas aan het eind van het traject. Dus waar u het beste op kunt sturen uiteindelijk, en wij met z'n allen, die moeten nog ontwikkeld worden. Dus en daarvan kunnen we natuurlijk zeggen, wat willen we op zo'n dashboard zien? Want je kunt het natuurlijk zo complex maken als je wilde, van een beetje Cape Kennedy-achtige toestanden, maar ik denk niet dat wij dat gaan willen. Dus we moeten daar daadwerkelijk wel met elkaar de keuzes maken, wat moeten wij op dat dashboard zien? Ik denk een soort oliepeil, de snelheid, een beetje van die basisdingen die we wel belangrijk zijn. En ja, die keuze kunnen we wel met elkaar maken. En dat is ook wat de bedoeling van dit traject is, om dat samen met elkaar te gaan doen. Maar ik zie uit naar de behandeling op 5 februari.
Prima. Het wordt een bespreekstuk. En daarmee komen wij aan het einde van deze vergadering. Ik wens u allen wel thuis.